Liefde gemeente. Ik heb eens een preek gehouden uit Openbaring. Ik weet niet meer welk hoofdstuk dat was, maar in ieder geval. Toen kreeg ik het verzoek daarna om nooit meer uit Openbaring te preken. Omdat het zo beangstigend was. Nu, als de Heere dat had gewild, dat er nooit uit gepreekt zou worden, had hij dat ook, dat boek wel gesloten gehouden voor ons, toch? Er staan veel dingen in die inderdaad beangstigend zijn. Maar voor wie? Voor wie is het beangstigend? En waar gaat het eigenlijk over in de boek Openbaring? Gaat het over een God die ons bang maakt? Je hebt wel mensen die maken bijvoorbeeld kinderen bang voor God. Dat is een heel groot kwaad. Ja, dat is een heel groot kwaad. Dat is eigenlijk het werk van de duivel. Nooit doen. Nee. Iemand bang maken voor de zonde, dat mag wel. Ja. Dat doet de duivel nou weer niet. En net wat de duivel nou nooit doet, dat zouden wij nou eigenlijk altijd moeten doen. En andersom, toch? Ja. Maar ook dit hoofdstuk. De Heer heeft het toch doorgegeven allemaal aan Johannes. Met het doel dat hij het op zou schrijven. En vanavond ligt er toch weer een stukje van dat moeilijke boek voor ons. En wat is dan de bedoeling daarvan? Dat wij er kennis van zouden nemen? Ja, ook wel natuurlijk, dat we het ter harte zouden nemen. Het is echt een boodschap die tot ons komt en wee de mens die dat naast zich neerlegt. Ja, die zou nog inderdaad met een God te maken krijgen die toornen kan. Omdat je dat woord naast je neergelegd hebt. En nooit naar die God toegevlucht bent. Zoals je bent en met alles wat je hebt. Om heil en om genade en om vergeving. En om het eeuwige leven. En om alles wat die God zo graag geven wil. Of gelooft u dat niet? Gelooft u dat niet? In ieder geval gaat het ook vanavond weer over twee zegelen die opengaan. Er is een boek en dat kon niemand openen. Nee, wie kan de toekomst overzien en voorspellen en bepalen? Dat kan de Heer alleen. En die heeft daarom ook dat boek geopend en toen heeft zich de toekomst ontvouwd. Vaak wel in moeilijke woorden. Ja. Is niet altijd even duidelijk. Het is net als met de beloften uit het Oude Testament. Die werden pas duidelijk na de vervulling. En zo zou het met Openbaring ook zijn. Een heleboel boeken worden pas, woorden worden pas duidelijk na de vervulling. Zo is dat nu eenmaal. Maar toch staat er genoeg in wat we zouden kunnen verstaan, ter harte moeten nemen. Wat in het geloof moet worden aangenomen. Anders dan gaat het niet goed. Als we dit naast ons neerleggen. Het woord dat ook vanavond tot ons komt. Het gaat om een blik in de hemel. Nou, dat is toch ook iets moois. Daar wilt u toch ook wel wat van weten. Een blik in de hemel. We kunnen er wel over fantaseren, maar ja, die fantasieën van ons, het gaat hier over wat geopenbaard is, wat de Heere die daar woont in de hemel laat zien. Nou, daar ben je toch dan in geïnteresseerd. We zijn misschien wat nieuwsgierig aangelegd alleen al in die dingen, dus dat is ook mooi meegenomen, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om iets heel moois. Iets wat we mogen weten. En wat tot grote troost van zondaren is hier beneden op aarde. Als zij zien wat er eigenlijk wordt getoond. Wat de Heere met dat zegel eigenlijk bedoelt. Als dat geopend wordt. Dan gaan we dus naar de hemel. En daar horen we mensen bidden. Er wordt in de hemel dus ook nog gebeden. Ja, dat zegt dit zegel. Er wordt in de hemel ook nog gebeden. De Heer Jezus doet het ook. Die bidt daar gedurig. In de hemel. Ja. Maar hier horen we ook andere mensen nog bidden. En ze bidden om het einde. En ik zag. Nou, daar zo begint het. Toen het vijfde zegel geopend had, zag ik. En wat ziet dan Johannes, wat hij aan ons doorgeeft? Ik zag onder het altaar de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God. En om de getuigenis die zij hadden. Johannes zag dus zielen. Ja, dat weten we wel. Als een mens sterft, dan blijft zijn lichaam achter en zijn ziel gaat naar boven. De ene ziel gaat daarheen, de andere ziel gaat daarheen. Maar we gaan, als we sterven, het meemaken, de scheiding tussen lichaam en ziel. Dat moet iets heel wonderlijks zijn. De dood, wie begrijpt daar nu iets van? En we blijven leven, maar zonder lichaam, met onze ziel, hoe die er dan ook uit mag zien. In ieder geval, Johannes zag daar zielen van zaligen. Hij heeft de zielen van rampzaligen niet gezien. Nee. Dat zou wel heel erg zijn om zoiets te zien. Toch? Dat zou wel heel erg zijn om zoiets te zien. Nee, hij zag de zielen van zaligen. Mensen die hier op aarde de Heere hebben gediend. Die zag hij. Die gestorven waren. En hij zag ze, die zielen dan, onder het altaar. Een altaar in de hemel. Ja, de hemel wordt dikwijls vergeleken met een tempel, zeker in Openbaring. En vandaar dat er ook van een altaar gesproken wordt. Maar hier wordt vooral over een altaar gesproken, omdat we dan denken aan een offer. En deze mensen, die met hun zielen dan al in de hemel zijn, die zijn namelijk geofferd. Ja, gedood staat er. In het Grieks staat er eigenlijk geslacht. Het is een dier, geslacht. Daar wordt er over een altaar gesproken. Als we even te benadrukken hoe hun einde is geweest hier op aarde. Dat is één, ze zijn geslacht. Maar, dat door God in de hemel niet vergeten is. Hoe ze aan hun einde gekomen zijn. Nee, dat wordt door de hemel niet vergeten. Johannes mag het zien. Ik zag zielen van degenen die gedood waren. Dus niet die gestorven waren, staat hier, maar die gedood waren. Die dus een gewelddadige dood waren gestorven, een bijzondere dood. Ja, waarom? Waarom zijn ze gestorven? Waarom zijn ze een gewelddadige dood? En wat voor gewelddadige dood zijn ze dan gestorven? Ze zijn gestorven om het woord van God, staat er. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Zo is de Heer Jezus eigenlijk ook gestorven. Om het woord dat hij gesproken had, dat wilden ze niet. Daarom is hij ook verworpen. Niet omdat ze hem niet begrepen, maar omdat ze hem heel goed begrepen. Daarom moest hij sterven. Om het woord van God dat hij bracht. Zit de mens namelijk niet op te wachten op dat woord van God? Als het woord van God over onze hoofden heen kabbelt, nou ja. Maar als het ons aanspreekt en stilzet en ontdekt en ja, dingen afneemt van ons, ja, daar zit de mens niet zo op te wachten. En dat doet het woord van God wel. Het woord van God is ontdekkend. Het laat ons zien wie we zijn. Het laat ons zien wie de Heer Jezus is. Het laat ons zien wie de hoge God is. Een God voor wie we niet kunnen bestaan. Zo eindigt dit hoofdstuk, hè? Wie zal bestaan? Nu, dat woord van God dat laat ons zien dat wij voor die God niet kunnen bestaan. En dat vanwege zijn heiligheid, ja, en mijn onheiligheid. En daarom kan ik voor hem niet bestaan. En dat woord en de Heilige Geest natuurlijk, samen. En voor dat woord moet altijd plaats gemaakt worden. En omdat er geen plaats voor is van nature, moeten degenen die dat woord brengen of die zo eigenwijs zijn aan dat woord vast te houden, ook al wordt er een mes op je keel gezet, moeten die dan maar gedood worden. Dat is de eeuwen door gebeurd. Gebeurt vandaag ook nog. De eeuwen door is dat gebeurd. Ja, in deze tijd ook, waarin Johannes leefde. In de tijd van keizer Nero. Ja, als ze hem maar als Curios erkenden. Nero, de keizer, Curios. Dan was het goed. Maar als ze dat nou weigerden. En velen weigerden dat. Omdat ze al een Curios hadden. De Heere in de hemel. De Heere Jezus. Kostte dat hun leven. Ze hielden vast aan het woord. En het getuigenis dat ze hadden. Het getuigenis dat ze, betekent het hier, ontvangen hadden. Ze hadden dingen ontvangen van de Heere. En dat vonden ze toch zo mooi. Dat was een schat voor hen geworden. Dat was het heilgeheim geworden waarvan ze geen afscheid meer konden nemen. Dat heilgeheim. Het getuigenis. Het getuigenis van genade voor de grootste der zondaren. Het getuigenis dat een ieder die de naam van Christus aanroept zalig zal worden. Het getuigenis dat een ieder die zoekt zal vinden. En die klopt zal opengedaan worden. En die bidt dat die ontvangt. En als dat getuigenis je lief is geworden, nou ja, ik ben wel blij dat er vanavond niemand met een mes op mijn keel staat. Want ja, dan komt het er toch op aan, hè? Maar we kunnen toch wel aan elkaar vragen, ook al worden we niet of nog niet vervolgd, is het woord van God ook ons lief geworden? Hebben wij dat getuigenis dat eeuwig zeker is, een slechte wijsheid leert, ook lief gekregen en omhelst? Dan kan het wel eens zover komen dat je dat verloochent omdat je een bangerik bent, een lafaard van jezelf. Wat kan ook gebeuren, en dat gebeurde zo vaak, en dat gebeurt vandaag ook nog, dat mensen, ondanks het feit dat de brandstapel dreigt en het schavot, het niet konden opgeven en hem niet konden verloochenen. Konden ze gewoon niet. Omdat de liefde zo sterk was. En dan kun je hem niet verloochenen. Dan kan het niet. Nee. Dan kost het je wel je leven. Gaat hier dus over mensen die gedood zijn aan het woord van God en de getuigenis. En die zielen die zijn naar boven gegaan. Nu, Dat is toch fijn? Dan zijn ze in de hemel. Ja, dat is het ook. Dan zijn ze alles te boven. Ja, en zo moet u die tekst niet uitleggen hoor. Alsof er nog iets is. Hè? Een schaduw in de hemel. Nee. Ze zijn echt gelukkig. Dat was het mooiste voor Paulus. Hè? Om ontbonden te zijn. Losgemaakt te zijn hier van deze aarde. En met Christus te zijn. Want het is Christus die het zegel opent en laat zien waar degenen die het van hem zijn, zich bevinden. Bij hem. En ik denk dat het nergens zo goed is als daar, bij hem. Ja, dat denk ik. Of dat denk ik. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Als het hier op aarde met hem al zo goed kan zijn. Of heb je dat nooit? Wat zal het dan in de hemel zijn? Altijd bij hem. En nooit verloochenen zoals Petrus gedaan heeft. En zoals ik al zo vaak gedaan heb. Maar altijd bij hem zijn. Bij iemand die je lief hebt, wil je toch graag. Daar wil je graag bij zijn. Dat wil je graag. Zo werkt dat gewoon. Maar goed, maar we horen ze toch roepen. Hè? En dan roepen ze met een grote stem nog wel. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser. Het is echt een gebed dus, naar God, dat is de heerser. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Nou, zegt u, dat is een vreemd gebed. Een gebed om wraak. Dat is toch raar als je dat doet hier op aarde, al wat staan in de hemel? Dat bestaat toch eigenlijk niet? Zijn daar dan nog, is daar dan nog wrok of zoiets? Wrok in de hemel? Dat bestaat niet. Nee, dat bestaat ook niet. Nee, het is ook geen persoonlijke wrok. Zo van, oh die gemene, nou ja, bijvoorbeeld Nero, hè? En die wat die me aangedaan heeft, in de vervolgingtijd van de inquisitie, hè? De vervolging van de Roomse kerk, van degene die vasthielden aan Gods woord, is het een wrok bij die mensen van... Wat ze ons hebben aangedaan, dat moet gestraft worden. Nee, wrok is het niet. Nee. Maar ze vragen wel of er recht gedaan wordt. En dat is toch iets anders. Of er recht gedaan wordt. Is hun groot onrecht aangedaan? Ja. Maar... In dat onrecht wat hun is aangedaan, werd eigenlijk de naam des Heren onrecht aangedaan. De zaak des Heren. De Heren zelf. Ze kwamen aan zijn kinderen. Ze loochenden de waarheid. Ze gingen er dwars tegenin. Ze zeiden, het is Maria, het is Jezus niet. Of ik ben de Kyrios en Jezus niet. En wat dan de vijand ook zeggen mag vandaag de dag. Als je aan Jezus vasthoudt, dat is het allemaal niet. Nee, Jezus is niet de Zoon van God. Jezus is niet God zelf. Hij is niet de Verlosser. Hij is niet opgestaan. En al die dingen meer. Daar komt de vijandschap tegen op. Jezus is geen bijzonder persoon. Want als dat zo is, dan moeten ze hem ook erkennen natuurlijk. Dat willen ze niet. Dus, nee hoor. Lieve gemeente, het is een vragen om het recht. God is onrecht aangedaan. En als je in de hemel bent, dan sta je helemaal aan de kant van God. Helemaal, voor 100% aan de kant van God. Wat bidden die mensen eigenlijk? Wat verlangen ze eigenlijk? Dat het recht zal zegevieren. Daar bidden ze om. Wel nu, en de Heer Jezus die heeft zijn kerk op aarde hetzelfde gebed geleerd. Niet uit wrok, voor persoonlijk aangedaan leed, dat je dan vervuld bent van wraakgierigheid en aan de Heer bidt of die mensen gestraft mogen worden. Ja, het gebeurt wel eens hoor. Je denkt het wel eens, je wenst het wel eens. Mensen die je wat aandoen, dat ze gestraft zouden worden, een lesje zouden leren. Ja, zo zijn we toch. Hè. Erg dat we nou zo zijn. Goed. Ja, je kunt ook wel beginnen over die wraakpsalmen natuurlijk. Het Oude Testament kent ook over die wraakpsalmen. Maar dat is precies hetzelfde. Dat zijn wel hele scherpe woorden ook. Maar er wordt ook gevraagd om recht. Om recht. Het volk Israël was ook een volk gehaat en verdrukt. De antisemiet heeft altijd al bovenop de semiet gezeten. En er wordt gevraagd of God dan recht wil doen. Recht wil doen. Net zoals Zacharias in de tempel heeft gedaan. Toen hij vermoord werd door Joas. Hè? Ja, die heeft het gedaan, toch? Ja, Joas, nou. Die vroeg ook of de Heer recht wilde doen. En ik weet het wel, je hebt ook andere voorbeelden, zoals Stefanus, die ook gebeden heeft in navolging van de Heer Jezus, om vergeving, als de liefde overheerst. Maar het is eigenlijk even iets anders. Als de liefde er is, ja. Maar het is ook zo dat de liefde voor het recht van God, de liefde voor God zelf, voor zijn naam, voor zijn eer, eerst moet komen, bovenaan moet staan. En dat is bij ons op aarde een strijd, maar in de hemel niet meer. Nee, dan zijn ze helemaal aan de kant van God gevallen en dan gaat het om de eer van Gods naam. Dan gaat het om de komst van zijn koninkrijk. En de Heer Jezus heeft ons ook leren bidden. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Dat is wel een mooi versje. Maar je zingt wel ondertussen als je dat zingt en als je dat bidt. Om de val, om de vijand. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Want als dat koninkrijk dan komt, dan betekent dat wel de dood van miljoenen mensen. Wat zeg ik, miljarden misschien wel. God heeft veel vijanden hoor. Heel veel. Ja, en daarom kan ik dat alleen maar bidden als ik liefde in mijn hart voel voor God. En de liefde voor mijn kinderen die is soms veel sterker. En dan voel ik zo mijn kinderen, Heren, ze zijn nog onbekeerd. Kom alsjeblieft nog niet terug. Ik wil ze eerst bekeren. Nou ja, dat mag hoor. Tuurlijk zegt God dat je niet je kinderen mag liefhebben. Dat zegt God toch niet. Maar kent u ook dit? Dat je soms echt voelt dat je God liever hebt dan wie dan ook. Eigen vrouw of je eigen man. Dat leert de Heer Jezus. Door woord en geest. En wie vader of moeder of kind of wat dan ook lief heeft boven mij, is mijns niets waardig. En dat ga je toch leren. De Heer Jezus is nou echt al je liefde waardig hoor. Ja. Goed. Nou. Dus. Daarboven. Daar is nog een verlangen. Dat weten we nu. En nu gaat het hier over mensen die gedood zijn. Maar het gaat hier eigenlijk ook over alle andere zielen die in de hemel zijn gekomen. Niet iedereen wordt door het zwaard gedood. Niet iedereen van Gods kinderen is op de brandstapel omgekomen. De meeste niet, zelfs. Nee, gewoon op een bed, in een ziekenhuis of thuis. Ja, niet geëxecuteerd. Nee, gebeurt wel. En daar gaat het hier ook over. Vandaar die vragen komen terecht. Maar toch, al die zielen van Gods kinderen die erboven komen, kennen allemaal het verlangen. Dat er recht gedaan zal worden. Want zijn ze dan niet aan het einde gekomen op een gewelddadige manier door vervolging of iets dergelijks. Ze komen toch allemaal van de aarde. En daar, toen ze vriend van God werden, hebben ze ook vijanden gekregen. Ja. En wat voor vijanden? Vreselijke vijanden. De duivel, de wereld, zonde. En de catechisme zegt zo mooi, hè? De catechisme zegt alles mooi. Die houden niet op om ons aan te vechten. Dat zegt Gods kind, die houden nooit op om je aan te vechten. Nooit. En zo worden Gods kinderen eigenlijk allemaal vervolgd. En zo worden ze allemaal een vreemdeling hier op aarde, welke de wereld niet waardig was. Nee, de wereld is het helemaal niet waard dat Gods volk hier leeft, deze gevallen wereld. De wereld spuugt de kerk zelf uit. Geen God en daarom ook geen volk van God. Het is toch een groot onrecht wat er gebeurt. De wereld wordt in beslag genomen door de duivel en door de zonde. Doe net als we de baas zijn hier. De duivel, toch? En de goddeloze mensen doen net alsof ze hier de baas zijn. Zij regelen alles. Gaan dwars tegen God en zijn geboden in. Gewoon. Ze hebben hun eigen gedachten, hun eigen wensen en willen. En God moet dood. God moet zwijgen. De brutaliteit. Het is zijn wereld. En wat gebeurt er niet op zijn dag? Wat gebeurt er niet op zijn dag? Het is zijn dag hoor, de zondag. Nee hoor, die dag is van ons. Onze dag, een vrije dag. Maar ook een werkdag. De zondag gewoon, een werkdag, een gewone dag, een dag voor ons. Alles is van ons. De wereld wordt echt in bezit genomen door de vijanden. Dat is toch een groot onrecht. En daarom leert de Heer Jezus, uw koninkrijk komen toch, o Heere. Alleen werpt de troon van de Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord. Hoor je nou niet? Hoor? Wel nee? Nee? Je zou het eens moeten horen op de zondagen. Het geschreeuw in de stadions. Nee. Gods lof wordt alom niet gehoord. Wel nee? Kunt u daar soms ook zo naar verlangen? Dat de aarde weer des Heren is. En dat er weer gerechtigheid zal zijn op de aarde. En dat de kennis van God hier zal zijn. Zo vol zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Dat heeft hij wel beloofd hoor. Die mensen hier, of die zielen hier, nou, dat zijn ook mensen natuurlijk. Die verlangen. Vragen erom. Ze zien eruit uit. En het is dan niet dat ze daardoor ongelukkig zijn. Nog eens, nee, want dan ben je niet in de hemel. Maar het is net zoals met Adam. Die was ook zo gelukkig in het paradijs. Toch miste hij wat. Wat miste hij dan? Zijn vrouw. Zo is het ook nu met deze mensen. Zo gelukkig in de hemel. En toch miste ze wat. ja, de tijd dat God zal zijn, alles en in allen. Hè? Ja. En ja, ik denk dat ze ook wel verlangen naar hun lichaam. Dat hebben ze achter moeten laten op aarde. Dat is de dood. En dat lichaam, ja, daar hebben ze natuurlijk van gehouden. Toch, daar hou je toch van? Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad. Maar, en dat je dat in het graf moet achterlaten, ook zoiets vreselijks. Ja, goed. Ze verlangen naar het einde dat dat alles weer komt. Het is toch beloofd dat het lichaam weer op zou staan. Verlangen naar het einde. Verlangen naar het eeuwige nieuwe begin. Hij heeft het al beloofd. En dan wordt God er eigenlijk aan herinnerd. Hoe lang duurt het nog? Dat is met elke belofte zo. God wilde zo graag aan herinnerd worden. Vragen maar. En toen heeft de Heer gezegd, ja, ik moet opschieten, zie ik. Toen heeft de Heer gezegd, als een antwoord. En aan ieder werden lange witte klederen gegeven. En er werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden. Zie je wel, rusten, dat mag je daar doen. Een kleine tijd. Ja, dat is net iets voor hem om zoiets te zeggen, hè. Ja, want 1000 jaar, dat is voor hem een dag. Dus een kleine tijd. Zodat ook hun mededienstknecht en hun broeders zouden vervuld zijn. Ook die gedood zouden worden gelijk als zij. Ja, de klok wijst nog geen 12 uur. En Gods raad is nog niet vervuld. En moeten er nog meer toegebracht worden. En moeten er nog meer verlost worden en uit de grote verdrukking komen en zalig worden. En dan komt het einde. Dus God herhaalt zijn belofte. Ja, het gebeurt hoor, het gebeurt. En daarom krijgen ze mooie witte klederen. Overwinningsklederen. Een tastbaar bewijs dat de verlossing zeker komen zal. En als we dat dan weten, dat er boven in de hemel, hè, je denkt misschien aan je vader, je moeder, die je mag nastaren in geloof en in hoop en in liefde. Je vrouw, je man, die hier niet meer is, waarvan je geloven mag dat ze boven mogen zijn onder dat altaar. En hoe is ze vanavond allemaal bidden? Nou, bid met ze mee. Bid met ze mee. Bid met ze mee. Hetzelfde gebed. Want die belofte ligt er. Ik kom. Zo eindigt openbaring. Ik kom. Ja. Goed, maar het moet even door. In ieder geval, het is bijna tijd. Als hij dan komt. Dat is natuurlijk een heerlijke dag, hè. Ja, maar niet voor allemaal. Nee, voor degenen die de rampen zullen meemaken van de oordeelsdag, die dan opeens alles verliezen, want wie één is met de aarde, die verliest dan alles natuurlijk. Ja, voor Gods kind is geen verlies hoor, die verliest helemaal niks. 0,0. Die wint alleen maar. Maar als dit je leven is, ja, dan verlies je natuurlijk alles. Dat is wel erg natuurlijk. Vreselijk. Dan vindt op de jongste dag plaats, ongeveer, veel erger nog, wat plaatsvindt op Golgotha. Als de Heer Jezus de geest geeft, dan scheuren de rotsen en dan komt er een aardbeving. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. Mensen slaan zich op hun borst en vluchten weg. Dat is gebeurd. Ja. En graven zijn open. Allemaal gebeurd op de Goede Vrijdag. Nu. Dat is wat wereldwijd zal gebeuren als Jezus terugkomt op de wolken des hemels. Maar het zal dus voor heel veel mensen de vreselijkste dag van hun leven worden. En wat het ergste is, een dag waar nooit geen eind meer aan komt. En wat zullen die, wat zullen ze roepen? En wat zullen ze schreeuwen? Nou, je kan wel zeggen, ze roepen hier om het recht. Maar je hebt ook wel tijden dat je je vijand, je ergste vijand nog niet gunt hoor. Ja, en dat je zegt, o God, wat zal het vreselijk voor die mensen zijn. Want dat moet het allerergste zijn, hè? Verloren gaan. En wat zullen ze roepen? En niet tot God hoor. Nee, want dat moet je leren. En dat leer je dan niet meer, dan is het 12 uur. Ze roepen tot de bergen en tot de steenrotsen. Nou, wie vraagt dan om of er een rots op hem valt? Zo beangstigd zullen ze zijn voor hem die op de troon zit. En ze zullen bang zijn voor de toorn van het lam. Dat vind ik een hele, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Vreemde uitdrukking. De toorn van het lam. Bij het lam denk je aan iets liefs, toch? En dan de toorn van het lam, wat moet dat dan zijn? Heer Jezus zal dan toornen. Ja. Dat ze die doornenkroon op zijn hoofd hebben gezet. Daar haalden ze dat toch allemaal zo gauw vandaan, die doornen. En ze hebben nog op die doornenkroon geslagen ook, want er mochten ze afwaaien onderweg. Vreselijk toch. Ja. En daar komt Jezus op terug. Of er moet ondertussen wat gebeurd zijn. Wat dan? Nou, dat je hebt gezien wat je hem nou eigenlijk hebt aangedaan. En dat je vraagt of hij vergeven wil. En je vraagt of hij het je vergeven wil. En dan vergeeft hij het je. En dan komt hij er nooit meer op terug. Nee. Maar als je dat dan niet kent, wat zal dat wezen, de toren van het lam? Ik weet het niet. Ik hoop dat ik er nooit achter kom. U, toch ook niet. De toren van het lam. Ja, en dat is, nou ja, ik weet het niet verder niet. De grote dag van zijn toren. Het is een dag zonder eind hoor. En wie kan bestaan? Ja, wie? Niemand voor die heilige God. Niemand? Jawel. Kijk, er zijn mensen die gaan hem tegemoet in de lucht. Niet een paar hoor. Nee, je kan proberen ze maar te tellen. Lukt je niet. Een grote schaar die niemand tellen kan. Hem tegemoet in de lucht. Ja, ik hoop dat ik daarbij ben. Ja. U ook. Hem tegemoet in de lucht. Dat zal gebeuren bij al degenen die hem hier tegemoet gaan. En hem te voet vallen. En hem om zijn genade en zijn liefde nodig kregen. En hij is zo goed. Het lam. Het lam, mensen. Het lam. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Wie is er nou bang voor het lam? Kom, ga naar het lam. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.